U gaat luisteren naar een Bijbelstudie van gemeente Ebenaezer te Rotterdam over het onderwerp onderschikking. U gaat luisteren naar band 3.
Het is de toerusting van gemeente Ebenaezer in Rotterdam. De spreker is Andries van der Wal. En we zijn voor de derde keer bezig met een onderwerp dat we genoemd hebben onderschikking. En ik denk dat het goed is. We werken aan de hand van een kopie, dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Eén enkel A4'tje. En we zullen in de loop van de avond een aantal dingen met elkaar gaan bestuderen. En ik denk dat het goed is om, voordat we gaan beginnen, ons bij hem te begeven en vragen: Vader, geef ons wijsheid, de leiding van uw geest in spreken en verstaan. En werkt u het uit tot uw eer, zullen we bidden. Vader, het is een boeiende tijd waarin we leven. We kunnen zo ons voorstellen, Vader, wat deze wereld doet. Misschien wel om vrede en zekerheid roepen. En in plaats van dat wat ze met elkaar dachten te bereiken, overvalt hen wat er nu speelt. Verder, Vader, weten we heel scherp dat u uw zaken uitwerkt. Maar we hebben geen behoefte om een partij te kiezen. We weten wat u aan het uitwerken bent. Mogen wij op dit moment, in deze tijd, dat instrument in uw hand zijn tot eer van u. Mogen we als Bijbelkringleiders, als mensen die de band luisteren, zicht krijgen op wie u bent ten volle en ten diepste. En mag het zo zijn, Vader, dat wat u aan het doen bent, Vader, dat snel zijn beslag gaat krijgen. We zien zoveel leed, Vader. We zien zoveel lijden. We weten ook, Vader, dat het naar wordt uitgezien, naar het openbaar worden van de Zonen Gods. We weten ook, Vader, hoe uw zaken uitwerkt. En we zijn u dankbaar, Vader. En dat woord zegt het eigenlijk niet, maar we zijn u wel dankbaar, Vader, dat we te midden van zoveel mensen die tastend, blind tastend om zich heen, mogen zien wie u bent. En mogen weten hoe u werkt. En Vader, dan is datgene wat gebeurt niet u uit de hand gelopen, maar deel, onderdeel van uw machtig heilshandelen. Vader, dan zien we op naar u. Blijven niet kleven aan dat wat ons hart aangaat, maar zien op u. En willen ten volle en ten diepste zeggen: Vader, u komt de lof en de eer toe. U die werkelijk degene bent die alles op zijn plaats zet. In een machtig plan, waarachter uw liefde klopt. Vader, mogen we dat ons bewust zijn en meer worden. En mogen op de plek waar u ons neerzet, als gemeente, als lid van het lichaam van Christus, ons bewust zijn wie u bent. En dat doen wat u nodig acht. Tot eer van u. Daar bidden we u voor. In die ene naam. In Christus Jezus' naam. Amen. We zijn voor de derde keer met elkaar bezig aan de studie die we onderschikking genoemd hebben. En ik denk dat wat mij vorige keer gezegd werd in een reactie, dat was: je hebt ons aan het denken gezet. We zijn naar huis gegaan en we hebben nog een paar uur tot diep in de nacht zitten doorpraten over de consequenties van wat er gezegd is. Het is dus niet alleen maar een zaak puur voor het verstand of voor kennis. Het is ten diepste en ten volle voor ons hart bestemd. En ik denk dat dat het is. Het roept vragen op. Daar mag je dan, als je samen hier zit, samen dan over praten. Het zet je aan tot denken, heb ik gehoord. En ik denk dat het goed is, want als er onderschikking aan de orde is, dan denk ik dat dat tegelijkertijd rechtstreeks ons aanspreekt en zegt: onderschik jij je. Hoe zit het met jouw onderschikking? In de situatie waarin God ons neerzet. En met alle zaken die mijn leven doorspoelen, die bezig zijn rond de gemeente, denk ik van: het is niet een kwestie van achter een katheder hier zitten en het zeggen. Het is niet een kwestie van achter het spreekgestoel te staan op zondag en de woorden laten dalen in de gemeente. Maar het is dat wat je hoort vertalen op de werkvloer, zoals dat modern heet. Ik denk dat we concreet en direct worden aangesproken. En als het gaat om onderschikking, dan heb ik geleerd dat je moet kijken naar het gedrag dat iemand vertoont. En uit dat gedrag dat iemand vertoont, blijkt waar die staat. He, want gedrag is niets anders dan dat wat zich naar boven keert, uit je hart zichtbaar wordt in je wandel. En wordt dan in mijn leven, in uw leven, wordt dan in ons leven zichtbaar dat we ons schikken onder hem. Soms zie je in je eigen leven, in het gedrag dat zich vertoont, ineens iets dat je denkt van, hé. En dan ga je daar niet mee naar iemand anders, maar dan ga je daarmee naar hem. En zeg, vader, ik had het zondag naar die predikatie van broeder Gorter, waarin het ging om trots en om aanmatiging, onder andere. En dan kijk je elkaar zo beneden bij de coulissen even aan, en dan herken je. Dan herken je dat waar je mee bezig bent. Want dat woord is zo'n machtig woord, dat is niet een zaak die de oren bereikt en de hersenen en het hart niet aanraakt. Het gaat om het hart. Het gaat om, wat doe ik met datgene wat ik hoor? Wat mag ik weten en wat mag ik leven? En uiteindelijk zit het allemaal verder en vast op het feit van, wat voor beeld hebben u en ik nu over God? Als we dan even makkelijk tegen elkaar zeggen onderschikking, als we zeggen vrijwillig, dan is het heel goed om te kijken hoe kwam datgene wat God nu tegen ons zegt tot stand. Waar is die onderschikking begonnen? En waarom spreekt Paulus ons aan op het feit dat we ons zouden moeten onderschikken? Ik denk, wanneer is het nou mogelijk dat je je onderschikt? Wanneer is dat mogelijk? Daar zat ik mee. Daar zit ik mee. In de zin van, daar wil ik over nadenken. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk, en ik heb daar een kopie van gemaakt die u voor u hebt liggen. Dan moet je, wil je komen tot onderschikking, wil je dat gaan beseffen, dan moet je beginnen met een heel goed beeld te hebben van God. Als mensen worstelen met zaken, dan merk je vaak in een pastoraal gesprek dat er geen goed, en u begrijpt hoe ik dat bedoel, geen helder schriftuurlijk beeld van God is. Dus ik heb een kopie gemaakt, en dat heb ik genoemd, en die werden allemaal vertaald met God. En dan gaat het als volgt. Wat stellen mensen zich voor als zij bij het lezen in Gods woord het woord God tegenkomen? Die drie letters zeggen heel wat mensen niets. Of moet ik zeggen, heel wat lezers niets meer. Waarschijnlijk komen bij dat woord dan ook allerlei gedachten. Wat werd er verteld over God op de zondagsschool? Wat werd je aangereikt op de Bijbelstudie? Enzovoort. Al de verschillende Hebreeuwse woorden in het Oude Testament, noem maar even wat op, simpelweg met God vertalen, leidt ertoe dat de Bijbellezer, u en ik, niet op het spoor komt of niets begrijpt van God, die vanaf de eerste bladzijde van zijn woord zijn plan uitwerkt, met als doel dat het al naartoe hem zal zijn. Dat hij zal zijn, uiteindelijk alles in allen. Dan is zeer bepalend dat wat de apostel zegt in Romeinen 11, vers 36. Daar staat, en u mag dat voor u nemen, maar ik duid het even aan, dat tijdens de eonen, tijdens dat plan van God, dat God bezig is uit te werken, is alles uit hem, en door hem, en tot hem, zeggen we dan, naar binnen in hem. Als nou alles uit en door en tot hem is, Romeinen 11, vers 36, dan zou ik de gedachte mogen neerleggen nu, dan bepaalt God de bestemming, dan zet God een koers uit met zijn kosmos, en dan controleert hij die koers ook. Als ik nou weet van hem die wij God noemen, waarvan we dan minstens in ons achterhoofd nu laten meeklinken, in de Griekse grondtekst staat van hem, Theos, en dat is degene die alles op zijn plaats zet, de plaatser, de plaatstoewijzer. Dus als hij nou degene is die alles op zijn plaats zet. En Paulus zegt van hem in Romeinen 11, alles is uit en door en tot hem. Als ik dat van hem weet, dan wil ik bij hem zijn om te weten hoe ik moet leven. En daar laat hij me niet in de steek, want hij geeft zijn de brieven van de apostel Paulus met name, die ons duidelijk maken hoe het op dit moment in het beheer van de genade zou moeten zijn. Het is allemaal uit en door en tot hem. Dat is de eerste voorzet die ik geef. Ik kop hem straks wel eventjes in. Daarom dit overzichtje, om er bij de Bijbelstudie naast te hebben liggen. In de Hebreeuwse grondtekst komt u de woorden tegen die in de linkerkant staan, bij titel. Al, Aloe en Aloeim. Misschien komt u in bepaalde geschriften ook wel eens A-L-E tegen. Maar die wou ik even apart zetten, want dat vindt u alleen maar in de Galdeeuwse tekst, Daniel 3 vers 17. Dan staat daar die term, maar die wil ik even verder erbuiten houden. Want ik wil me concentreren op de Hebreeuwse tekst. In het Hebreeuws vindt u die drie teksten. Al, Aloe, Aloeim. En als je die nou gaat vertalen, dan kun je al vertalen met onderschikker. Wie is dan aan het onderschikken? Al. Wie is die dan aan het onderschikken? Allen aan hem. Allen aan zichzelf. Dus God is bezig. Even de vertaling maken, de vertaalslag maken naar mijn leven. God is bezig allen aan zichzelf te onderschikken. Dat is één. En nou niet gelijk de gedachte laten opkomen wat sommigen zeggen. En als hij het niet krijgt, dan haalt hij het wel. Dan dwingt hij dat wel. Nee. Zo werkt God niet. God wekt. God legt niet op. Dat is ook pastoraal aan de hand. Je wekt, je legt niet op. Dat is ook in de gemeente aan de hand. Je wekt, je legt niet op. Al ga je misschien als voorganger voor schut in de ogen van velen. Maar het is niet mijn eer te na, het is mijn Heer te na. De tweede term, Aloe. Dat is, als je het letterlijk vertaalt, aan onderschikker. Dan wordt er geduid op de Zoon, die allen onderschikt aan al. Dat herkent u wel, hè? Dat is de Zoon die allen onderschikt aan God de Vader. En dan heb je de laatste term, Aloeim, en dat zijn aan onderschikkers. Kijkt u naar de S, die ik even dik heb gezet, vet heb gezet. En dan zie je dat er daar naar voren komen, onder andere de zonen. Vandaar dat zo gezegd, de vele aan de zoon, uiteindelijk, als ze allemaal aan hem, dan uiteindelijk allen. Meestal worden al, Aloe en Aloeim, met God vertaald. En dan komen er een aantal van die zaken die u goed moet proeven. Niet allerlei dingen nu meenemen van vroeger, maar gewoon luisteren. Als je kijkt naar al, de enkelvoudige Hebreeuwse woord al, dan komt u dat in de Tenach zo'n 200 keer tegen. En men vertaalt dat dan bijvoorbeeld met God. Of men vertaalt dat met, bijvoorbeeld, je zou het kunnen vertalen, men doet het niet met beschikker. Zoals wij het gezegde kennen, de mens wikt, maar God beschikt. God, de beschikker. Je zou hem ook kunnen vertalen met, dus God vertalen wij dan, maar je ziet dan in de concordante vertalingen dat men kiest voor beschikker en voor onderschikker. Dus dan is al de bron waaruit het al is voortgekomen. Ik denk, dan wordt er, want mensen zijn zo ontzettend snel aanmatigend, menen zichzelf een hoop kennis toe te kunnen schrijven. En ik bedoel dit gewoon puur tastend wat ik nou zeg. En ik denk van, waar halen mensen het dan vandaan? En ik snap het gelijk, geen goed godsbeeld. Geen beeld dat de schrift van God heeft gewekt in hun hart. Want als God de beschikker is, de mens wikt God beschikt, dan is hij bezig in zijn schepping zijn wil uit te werken. Ben je het daarmee eens? Ja, dat zegt de schrift, dus dat bent u mee eens. God werkt zijn wil uit in deze kosmos, in deze schepping. Toen dacht ik, het lijkt een beetje op mijn technisch verstand. Ik kan ontzettend makkelijk een moeilijke machine bedienen. Nou, niet te hard zeggen tegen mijn schoonzoon die technisch is. Maar goed, het is eenvoudig, laat ik het dan zo zeggen, eenvoudiger om een machine te bedienen. En waarom kan ik hem bedienen? Omdat daar meerdere technici en uitvinders mee bezig zijn geweest en hem voor mij hebben bedacht en uitgevonden. Ik zou zelf nooit op die gedachte zijn gekomen, maar ik kan de machine die knappe koppen hebben uitgedacht heel goed bedienen. Als nou God de onderschikker is, maar ook de beschikker, zou God dan niet dat wat hij gemaakt heeft en wat oneindig veel moeilijker is om te bedenken en uit te voeren, een schepping te bedenken en die vorm te geven, mag ik het zo zeggen, is dat niet oneindig veel moeilijker dan het simpele bedienen ervan? Komt het over wat ik bedoel, of probeer het nog een keer van een andere hoek? Kijk, wat ik u wil duidelijk maken is, God is de schepper. God is, mag ik het zo zeggen, de ontwerper, de bouwer, de architect. Zo moet die schepping zijn. Hij heeft die schepping daarna zo gemaakt. Als dat zo ontzettend veel vraagt, dan is het toch voor God een peulenschil om in die schepping beschikkend bezig te zijn. Het is een kwestie van een knop indrukken. En dat kan die, omdat die eerste machine heeft gemaakt waaraan die knop zit die moet indrukken. Ik kan best auto rijden, maar ik kan niet een auto bedenken en bouwen. Maar ik kan hem wel rijden. Zou God nou, die de auto bedacht heeft, even dat beeld overbrengend, moeite hebben met het besturen van die auto? Dat kan me niet voorstellen. Dus God, die de auto gemaakt heeft, het is veel simpeler voor hem om hem dan ook te besturen. God heeft de kosmos gemaakt en wat hij nu doet is erover beschikken, een besturen. Ik denk, God is degene die het universum gemaakt heeft en die nu in dat universum aan het werk is. En de schrift vult dat feilloos aan. Hij is niet alleen de schepper, hij is ook de beschikker en zelfs nog meer, hij is ook de pottenbakker. Hij vormt elk vat naar zijn wil, naar zijn plan, met een bepaalde taak, met een bepaalde bedoeling. Ik denk dat dat het is. En iemand die zegt, nee, God bemoeit zich niet met mijn leven, daar is het allemaal, dat is toch te gek dat hij van al die mensen zou weten waar ze zijn en hoe ze zijn. En nee, God heeft het wel geschapen, maar verder, dan heb je niet goed door hoe het zit, denk ik, vanuit de schrift. En dan hoor ik mensen uitspraken doen over God, die dan eerder voorkomen uit eigen denken dan uit de schrift. En ik vraag me van mezelf ook wel eens af, hoe ver kan ik eigenlijk denken en verband zien? Hoe ver kan ik eigenlijk beseffen wat God aan het uitwerken is? Want wat doet God? Hij zette niet alleen de sterren op zijn plaats, hij houdt ze ook daar. En hij zegt, ja, dat is toevallig zo gekomen. En de verhouding van die krachten in de kosmos zorgen ervoor dat precies op de seconde die komeet van heden weer tevoorschijn komt. En dat precies op de minuut af die Japanse komeet weer aan de lucht hangt. In de tijd dat hij boven Ommoord hing, nee, dat was te gek. Dat hij zichtbaar was aan de lucht als hij ging hardlopen. Dan ben ik wel eens op een gezicht gegaan omdat ik het eindeloos vond om te bedenken, Vader, uw precisie. En ik heb hem in weken langzaam zien schuiven. Totdat hij wegschoof. Ik zag hem niet meer. Maar God had hem exact op de seconde op zijn plek. En zou die kosmos blijven bestaan zolang als, dan komt hij over zoveel 100 jaar weer precies boven Ommoord. Dus God is geen God van chaos. Ook niet in uw leven. God is een God van orde. ook in uw leven. Als dus Paulus zegt in Romeinen 11, het is uit, door en tot hem, kom ik daar een God tegen die niet alleen schiep, maar ook beschikt. En nou zegt Paulus nog wat meer, hij schept en beschikt niet alleen, hij heeft ook lief. Hij is met zijn hart bij zijn schepping betrokken. De arrogantie van de mens stijgt regelmatig ten top. Als je met leerlingen praat over zoiets, dan kijken ze je echt aan of je gek bent. En dat zal ik ook wel zijn in hun ogen. Want ik durf te twijfelen aan het organiserend vermogen van de grootgrutter. Kijk, als mijn kast leeg is, ga ik naar de grote grutter. Aha, zeg ik dan bij binnenkomen, er is weer nieuw brood, er is weer verse sla en er is weer melk. Maar wat als die grootgrutter het niet meer kan krijgen, omdat de boer het niet meer kan maken? Nee, zijn koeien droogvallen. Er geen gras in, nou, u vindt het hele verhaal wel. Dan heeft de grootgrutter lege schappen. En ik een lege maag. Als ik dat in de klas zeg, denken ze echt van, die is gek. Want er is toch altijd voorraad, dus er rijden toch vrachtwagens door. Maar als God nou niet de afwisseling zou geven van lente, zomer, herfst en winter en dan, goddank, weer de lente, dan zou het leven van het aardoppervlak verdwijnen. Het is de seizoenen, het is de afwisseling van dag en nacht. Het is een zon die precies daar is neergehangen door hem, zodat hij ons precies kan verlichten met zijn stralen, moet ook niet te dichtbij komen. God is zo duidelijk bezig. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. De mens wikt, maar God beschikt. En soms moet je een heel leven leven, waarin je strijdt met God, om op je sterfbed, als de arts gezegd heeft, ik kan niets meer voor u doen, dan niet in de protesthouding te klimmen. En dan te knikken. En dan voor de persoon die ik nu voor ogen heb, de wonderlijke woorden te spreken, de mens wikt. Maar God beschikt. Dat beleiden. Aan het eind van een leven zoeken, is soms tranenverwekkend. En als die God nou, die de sterren op zijn plaats zet en ze er houdt, die een God van orde is en niet van chaos, die seizoenen geeft en dag en nacht, en alle zaken die er zijn moeten, opdat wij kunnen leven in die korte spannen die hij ons toevertrouwt. Wat is het dan voor een wonder dat hij in uw en mijn leven zich bekend maakt door middel van de schrift, ons ook nog onthult de brieven van Paulus, en ons brengt tot, doet u dan maar in mijn leven. Ik heb niks te willen. Ik heb alleen maar lege briefjes. Maar dan is er één tot wie ik me te alle tijden kan wekken. Het kan wenden. Dan is er één waarvan ik zeg, dat zijn geen loze woorden. Soms spreek je ze. En als je ze hoort, denk je, dat is loos. Daar is niks mis mee, maar je hebt ze nog niet gevoeld, geproefd, doorleefd. Totdat de woorden die Paulus spreekt in de 2e Korinthebrief, mijn genade is u genoeg, door een mens gesproken worden, niet in vroomheid, maar in doorleefdheid en zeggen, meer hoef ik niet dan uw genade. Waarom beleidt u nou? Zijn genade is mij genoeg. Dat is omdat u niet de leer van gemeente Ebenezer geleerd krijgt, maar we openen gezamenlijk de schrift. Dan heb ik genoeg aan wat God zegt. Dan heb ik genoeg aan die algenoegzame. En het zegt me niet veel. U begrijpt de aanhalingstekens als het twee keer gezegd wordt, waarvan één keer tegen Abraham, geloof ik. Maar dan verbijster ik als ik Job lees en daar 31 keer zie gesproken worden over de God algenoegzame. Dan hoef ik alleen maar bij Paulus terecht te komen en zeggen, het is waar. Het is waar. Uw genade is mij genoeg. Ik denk dat we even verder gaan op het kopje. Naast al is er ook de Hebreeuwse vorm Aloei. Die komt 58 keer voor. En waarom nou ook weer 41 keer in dat boek Job? Vind ik zo wonderlijk. Zo wonderlijk. Want waarom nou? Omdat Aloei, die E in het Hebreeuws, richting aangeeft. Als je bijvoorbeeld zou kijken in Genesis 37 vers 28, dan staat daar, u komt er niet achter als u het zo ziet staan, naar Egypte. Er staat eigenlijk Egyptewaarts. Kijkt u in Ezechiël 48, de versen 2 en 3, dan staat er oostzijde en noordwaarts, dus richting het oosten, oostwaarts, noordwaarts. Dus die E geeft in het Hebreeuws, die uitgang E geeft richting aan. En nou ga ik het begrijpen. Want als de zoon, Aloei, de aanonderschikker is aan al, even proeven wat ik zeg. Als de zoon het al onderschikt aan vader, mag ik het dan zo zeggen, dan word ik gelijk erbij bepaald wie Christus is. Want de richting die al in zijn naam zit is richting God. Godwaarts. De bedoeling van Christus is de schepping Godwaarts neer te zetten. Daarmee wordt Christus activiteit duidelijk. Ik hoop niet dat ik u overlaat. Christus zet de schepping naar God toe. Godwaarts. Zou dat nou staan in, ik dacht Johannes 1, vers 1, en het woord was Godwaarts? Niet die toverformule die eruit gehaald is door de theologie. Maar het is scherp, vader en zoon. En hij was, het woord was Godwaarts. Was naartoe God. Dus dat gewoon pros toon theon, dat staat er gewoon. Wat hij doet, wat Christus doet, is namelijk Godwaarts. Is naar de onderschikker toe, of naartoe God, Godwaarts. Mag ik het even proberen u door ermee spelen te laten zien hoe het zit. Dus de zoon, Aloei, heeft van al de opdracht gekregen om alles uit te voeren volgens het plan van al. God is een God met een plan. God is een God van orde. God is degene die alles in liefde uitwerkt. En dan het laatste stukje. De geest van God werkt in en door zijn zoon. De geest van al en Aloei, van God en zoon, is steeds aan de orde in het woord Aloeim. Dat is een meervoudig woord. En dan is dus wat er gewoon even door in de context wordt gezegd, de uitgang IM geeft aan dat in die zin God werkt door diverse kanalen. Bijvoorbeeld door zijn zoon, door Aloei. En door anderen die door de geest van al daartoe worden aangezet als aanonderschikkers om zijn plan uit te voeren. Nou, ik dat zo gezegd heb, en ik bid echt dat u me begrijpt dat ik niet te verward ben geweest. Als dit van God zo gezegd wordt, en u zou gewoon het papiertje moeten nemen en moeten aanstrepen, misschien een nieuw papiertje nemen en opnieuw aanstrepen, wat maakt me nou blij? Wat spreekt me nou aan? Wat heb ik met het leven wat er nu is, met de zaken die er nu in spelen, en er zijn legio problemen in vele levens, kan ik met dat probleem nu verder als ik uw woord ken? Ja, ik kan ermee verder. Want? En schrijf het dan maar op. Waarom kan je verder? Want? Wat we dan wel eens, en dat is niet komisch en dat is ook niet leuk, want het is totaal niet leuk. Maar dat is wat ik dan heel voorzichtig dan zeg in een onmogelijke situatie, in zo'n pastoraal gesprek. Zou God dan, toen jij hem tegenkwam of jij haar tegenkwam, net even niet goed gekeken hebben en zit je nu met een wrak huwelijk? Zeg je dan niet, is niet het woord waar het om draait? Als ik denk over onderschikking, misschien heb je het gelijk van 10 paarden, het gelijk van de hele wereld. Maar vraagt God je gelijk te halen? Of zei ik tegen een moeilijke situatie van een jonge vrouw, of vraagt God je te onderschikken? Bid je ervoor? Bidden jullie samen? Wil je je onderschikken? Ja. Nee. Ja, natuurlijk wel, maar... En dan zie je dat je nodig hebt in je leven, dat er momenten zijn dat je je onderschikt. En door je te onderschikken, geef je, denk ik op dat moment, God de ruimte om zaken uit te werken. En het zou best kunnen zijn dat hij of zij helemaal niet ziet dat jij je onderschikt. Maar je doet het aan hem, hoofdletter. En daarmee kan hij, als het nodig is, in die situatie zeggen, kijk eens. Soms moet je als man beschaamd kijken. Soms moet je als vrouw beschaamd kijken. Omdat de ander gedaan heeft wat er staat geschreven. Dus onderschikking gaat niet over een algemeen onderwerp. Maar onderschikking gaat over u en over mij. Over uw en mijn hart, over uw en mijn huwelijk, over uw en mijn situatie. En met datgene wat hier staat, met datgene wat hier staat, durf ik mezelf aan te spreken. Mag ik het tegen u zeggen, wat er staat, Paulus roept ons. Wie bent u eigenlijk? U bent een zoon van de onderschikker. En een zoon heeft door wie zijn vader is. En vader brengt u tot onderschikking. Niet met de laars op de nek. Niet met het zweepje. Maar God wekt u in zijn liefde tot onderschikking. Hij roept u en mij, zonen van God, op ons te onderschikken. En dan ontdek ik bij de apostel Paulus en in de schrift, dat als God spreekt over onderschikken, daarom is het zo'n ramp als er niet goed vertaald wordt, want dan vertaalt dat naar de geest van de mens en niet naar de geest van God. God roept ons op ons te onderschikken en Paulus is degene die het ons laat zien. Moet ik? Nee. Mag ik? Ja. Wil ik? Wil jij? Oh, goed. Nee, ik schrok. Ik stuiger dat je nee zei. Het is niet een kwestie van dwang. God oefent geen dwang uit. Dat is zo gigantisch als ik daaraan denk. Dus ik heb God die niet de klem om mijn leven zet. Ik heb niet een God die de laars op mijn nek drukt. Ik heb een God die zegt, ik hou van je. En die me laat gaan en mijn hart stuurt, aanstuurt, bestuurt met de koorden van zijn liefde. Mag ik dat oude beeld nog een keertje pakken? Dat is geen kwestie van dwang, maar van vrije wil. Kijk, zonen van God zien soms niet wat God aan het doen is. Maar een ongelovige weet helemaal niet van die hand van God. Een ongelovige weet helemaal niets van de aanwezigheid van God. Er komen ook heel veel gelovigen tegen die er niks van begrijpen. En die eigenlijk geen beeld van God hebben. En dan word ik zo verdrietig, als dan je enige behoefte en wens en drang is, wordt hij een R en geen W, dat staat er. Daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. Maar dat staat er geschreven. Dat is geen blik, dat is geen roestend ijzer, dat is het goud van God in uw leven. Dus kijk naar de schriften. En u met mij kijkt. En u leest bijvoorbeeld het leven van Paulus na. U ziet hoe het werkt in het leven van onze Heer. U ziet hoe het werkt bij Timotheus. En bij al die broeders die met Paulus in het beheer van de genade deze boodschap mochten spreken. Dan zie ik hoe God sturend, laat ik het anders zeggen, beschikkend, laat ik het anders zeggen, leidend en corrigerend bezig is. Als je heel goed proeft, moet u eens lezen, zo'n machtig stuk. Als u de verdediging van Stefanus leest, voor het Sanhedrin, en wat hij daar echt eigenlijk zegt, en hoe daar vanuit de wet op gereageerd wordt. Maar wat u en ik mogen weten, ik ervaar in mijn leven, ik denk u ook, dat hij leidt, dat hij beschikt. Ik ben het niet altijd even met hem eens. Om achteraf altijd te zeggen, je had weer gelijk, vader. Ik heb die correctie keihard nodig. Als er gesproken wordt over trots, dan gaat het mij aan. Als er gesproken wordt over, dan gaat het mij aan. Als die schrift wordt gesproken, gaat het mijn hart aan. Gaat het u en mij aan. Je kan nooit naar buiten lopen. Denk ik. En zeg, ik wist alles al. Dan lijkt u op een literatuurfiguur, een zekere wist ik. Maar ik hoor daar de verleden tijd in. Want het is niet kwestie van wist ik, weet u het en kunt u ermee leven. Ik denk dat ik dan gewoon u verwijs naar uw concordante vertaling van Efeze, laatst nog open gehad, waar Paulus zegt in Efeze 1 vers 11, zullen we hem even bij de pakken? We hebben hem, heerlijk. Dan zegt Paulus in Efeze 1 vers 11, sommigen hebben hem thuis liggen, maar je kan de kaft eraf halen en je Bijbel stoppen hoor. Heel handig. Als je een dun druk wil, zal ik dat drukkerij laten maken, oké? En dan loop ik tegen dingen aan waarvan ik denk, wat heeft u een ontzettende hoop geduld met mensen en liefde voor mensen. Dat moet wel, dat moet wel, dat blijkt wel uit uw zoon. Maar er staat in hem, wie anders dan de zoon van zijn liefde. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Als u niet precies weet wat loting is, moet u dat nakijken of vragen aan uw Bijbelkringleider. Want het is geen kwestie van ja en amen slikken, maar het gaat je hart aan. Het is je leven. Wij die tevoren, hoe dan? Hoe zijn wij dan tevoren bestemd? Hadden wij daar inspraak in? Zeggenschap? Ha, tegenwoordig is het in om medezeggenschap te hebben. Maar ik denk niet dat het werkt. Ook de OR werkt bij God niet, hè? Wij die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het voornemen van hem, die alles bewerkt. Goeiedag. Die alles bewerkt. Daar wil ik even een stevig robbertje met u over praten. Maar zegt u dat nou echt? Ja, ik heb Paulus laten opschrijven. Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Zo. Dus het gaat niet buiten uw wil om in mijn leven. Dat verdriet, die pijn, opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, wie zijn wij dan, die een voorverwachting hebben in de Christus? Die Thessalonicense brief, broeder van de Bal, is toch een oude brief van Paulus. Dat kan toch niet, dat die voor ons bestemd zou zijn. Wat is nou een voorverwachting hebben in de Christus? Is dat lauwloenen?
iets verwachten, lekker pu? We hebben een voor... Er staat, we hebben een voorverwachting.
In de Christus.
Wie is de Christus dan? Wat is dan die voorverwachting?
Ik lees het niet automatistisch of zo bij een graf. 1 Thessalonicenzen 4. Maar dan grijpt het hart van iedereen zich vast aan die troostvolle woorden van Paulus die zegt, je hebt een voorverwachting kinderen. Je hebt een voorverwachting zonen van God. Wat we hier huilend wegleggen, leg je weg in de armen van God. En wat je huilend weglegt, krijg je straks lachend terug. Als je samen met allen de Heer tegemoet gaat in de licht. Voorverwachting is niet zomaar een woord. Voorverwachting kan je zomaar wegpoetsen. Die schrift is niet iets. Nou ja, ik neem alleen maar de brieven van Paulus, Filippenzen, Colossenzen en Efesius, want dat zijn de brieven. En nou ja, vooruit 2 Timotheus, omdat dat zijn laatste brief was in het Testament. Maar de rest, ach. Het grijpt in elkaar als een raderwerk. En het een snap ik omdat het andere werkt. En ik kan niet mee in zo'n redenatie. Ik zie het ook niet als een gat schieten in de leer van EH, want EH leert niks. EH leeft in het beheer van de genade en probeert in het beheer van de genade te zeggen wat er staat geschreven. En als ik dan 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 zou moeten schrappen omdat het niet klopt, is niet voor mij bestemd, wat moet ik dan met die tekst van Paulus in Efeze 1 vers 12? Sorry, ik hou me aan wat Paulus zegt. En Paulus spreekt over een voorverwachting. En die voorverwachting zie ik in zijn schrift, in de schrift, in de brieven van Paulus gezegd. Ik mag weten wie is God. Paulus noemt hem in 2 Korinthe 6 vers 18, ik moet even spieken, noemt hem de Almachtige. Er is dan een broeder die zegt, hij is de Pantocrator. En dan denken mensen in de zaal, moeilijk zeg. Nee, hij is de Almachtige. Hij is degene die alles onder zijn macht heeft. Dat mag u beseffen en geloven. Dat is de God over wie ik het heb vanavond. En als ik dat langzamerhand tot me door ga dringen, en ik heb u nou lang genoeg bezig gehouden, dan denk ik, dan werkt u in ons leven, in mijn leven, vrijwillig me te onderschikken. Me volkomen te onderschikken. Kies ik geen partij, ben ik van u. En wil ik zeggen, ja, mag ik in uw hand dat instrument zijn. Graag. Uit eigen vrije wil. Nee, ook dat mag ik niet zeggen. U heeft dat in mijn hart bewerkt. En dan ook dat is dank u wel. Dat te midden van mensen die zoeken. En ze zijn er, oprecht. Gereformeerde theologen die zoeken naar de wil van God. Ik noem geen namen, want ik wil niemand voortrekken. Maar daar proef ik, misschien door een laag van taal heen. Een hart dat zoekt, dat wil weten, dat hangt aan God. En ik denk dat je niets beter kan doen dan het van God te laten afhangen. Wat je gekregen hebt, staat dan onderaan nog een stukje. En dit is gewoon eigenlijk het antwoord op heel wat vragen die ik gehad heb. En het komt dan wonderwel tot zijn doel. Eigenlijk dat je die vragen hebt, die liggen daar. Je moet er antwoord op geven en uiteindelijk zit het in de tekst voor vanavond. Ik heb daar nog wat bijgezet. U komt in brochures bijvoorbeeld het Hebreeuwse JW tegen. In de Griekse grondtekst wordt het met kurios vertaald. Het is de benaming van hem die is en die was en die komt. U vindt dat in de twee genoemde teksten in het boek Openbaring. Het aardige is, dat heb ik even voor u zelf ernaast gezet, als u zou kijken naar Openbaring 11 vers 17 en 16 vers 5, dan zie je dat er staat die was en, of die is en die was. Daar staat niet die komt. He, daar is dat toekomstige aspect weggelaten. Nou, ik denk dat ik u, dit doe ik even wat korter. Enige wat ik nog wil zeggen, want dat is een vraag die ik ook gehad heb naar aanleiding van een eerdere studie. En die kan ik dus nu gelijk meenemen. Maar je komt toch in de schrift ook tegen JW Elohim. Wat betekent dat dan? Nou, dan krijg je natuurlijk JW, die was en die is en die komt. Dat is de relatie tot tijd. Maar als je dan denkt aan Elohim, wat ik net zei, dan zie je dat is de schepper in relatie tot zijn schepping, tot zijn mensheid, tot zijn schepselen. En dan is het machtige natuurlijk, en dat zeg ik maar even snel, maar misschien dat je als Bijbelkringleider daar nog eens even nader naar kan kijken of moet kijken, of als luisteraar de band daar eens even wat meer van moet zien te weten te komen. Maar wij weten dan natuurlijk ook dat bij Elohim je mag denken aan de zoon die als de God van Israël aan de aartsvaders verschijnt, dat soort zaken. Maar er komt een machtige studie voor. Volgende week ligt er op de boekentafel, niet deze zondag, maar de zondag erop, het boekje Door Geloof Geleid van Galishnov. Daar staat ook een heleboel in dat hiermee te maken heeft. En het is denk ik goed dat we met elkaar de avond nog even afronden met wat luisteren en lezen wat er in Gods woord staat. Hey, regelmatig in ons midden gesproken. Heel boeiend. En ik denk dat het goed is om met elkaar eens te lezen van Filippenzen 2 vanaf vers 5. Ik denk dat u al kunt zeggen waar het over gaat natuurlijk. En ik denk dat het fijne ook is, dat het dat mag zijn. En dan zit er nog zoveel rijkers in, maar dat kan ik allemaal niet nu doen. Maar er staat dan in Filippenzen 2 vanaf vers 5, laat die gezindheid. Wat is gezindheid? Tegelijkertijd spreekt de tekst mij aan en u aan en zegt, wat is jouw gezindheid? Welke gezindheid dan? Laat die gezindheid, die innerlijke houding bij jou zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hé, het is de gezindheid van hem. Die in de gestalte Gods zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht. Dat is vertaald naar de wens van het mensenhart. Maar er staat slaaf. Heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Heeft hij zich verootmoedigd. De minste plek genomen. En is gehoorzaam geworden tot de dood. En dan zegt Paulus dat heel scherp, ja, hij wijst op die diepste weg die hij gaan kon, ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van JW Redder, Jezus, zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Woorden die heel wezenlijk zijn. En ik denk dat het heel duidelijk is. Want de Heer heeft, de Zoon heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft vrijwillig zich ondergeschikt gemaakt aan wat God de Vader in dienstplan had besloten. Is het gehoorzamen van onze Heer aan het vloekhout van Golgotha moeten geweest? Nee, het was willen. Hij wilde dat doen wat Vader van hem vroeg. Ik denk dat gehoorzaam is van een heel ander kaliber dan dat je bij ons vaak tegenkomt. Maar bij hem is het echt ten diepste en ten volle. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is eigenlijk, als je het zou moeten samenvatten, gehoorzamen is je vrijwillig stellen onder hetgeen je hebt gehoord. Onder horen is gehoorzamen. En dat is bij God. En God werkt dat in uw en mijn leven los op volstrekt vrijwillige basis. God heeft de Zoon niet zoals je wel eens doet in opvoeding misschien moeten dreigen. Als je het niet doet dan. God ging met zijn Zoon de diepste weg. En de zoon deed in gehoorzaamheid wat nodig was. Wij zijn vaak zo wringerig en zo dwingerig. Als je niet luistert, krijg je geen snoepje. Als je niet luistert, ga je verstraft naar bed. Mag je de hele week niet buiten spelen. Als je niet weggaat, bombardeer ik je land. Oh nee, die had ik niet moeten zeggen. De mens kan soms niet anders meer dan dreigen. En hoe word je als ouders niet teruggebracht? Als je verstaat wat God doet met jou, om dat naar je kinderen toe dat ook zo te doen. Duidelijk de regels, duidelijk de orde, duidelijk de lijnen. Erop uit, niet om het te dwingen, maar om het te wekken. En soms, dat heeft met een heleboel zaken te maken, misschien dat je het nu niet van me begrijpt, maar dit is niet de weg die we gaan. Dan kan het kind morren, maar een kind gaat op een bepaald moment dat verstaan. Paulus spreekt in dat wonderlijke stuk over de zoon die een gezindheid had, dat wat rechtstreeks uit zijn hart voortvloeide. Hij nam de gestalte van een slaaf, maar was niet in slavernij. Hij was in dienstbetoon aan het werk. Naar ons toe was hij dienend. En dat vind ik zo machtig. De vader en de zoon gaan die weg en de zoon doet dat blindelings. Nee, dat doet een mens. Maar de zoon wist wat de weg was die vader ging. En zou God dan met ons anders omgaan dan met de zoon? God dwingt ons niet. God zet ons niet de laars op de nek. Maar God is in uw en mijn leven bezig los te werken, te wekken wat best is en tot eer van hem. Ik denk dat dat wonderlijke stukken tekst zijn. Als je daar met elkaar naar kijkt en met elkaar naar leest. Ik lees u nog zo'n stuk voor. Dat is een stuk waar ik dan de avond mee ga besluiten. Maar dat Filippenzen 2 is een machtig stuk om eens goed te lezen. En dan niet één keer, maar meerdere keren. Maar ik lees u graag Efeze 1, vers 5. En ook dat is zo'n wonderlijk stuk. Paulus die ons bewust maakt, weet je wat je bent? Je bent een zoon van God. Weet je wie je aanstuurt, wie je leidt? Dat is zijn geest die in je woont. U zou voor uzelf eens moeten neerzetten. Wat weet ik ook alweer van de geest van God? Hoe zit het ook alweer? Hoe werkt dan die geest van God? Is dat los van het woord of door het woord? Dat soort zaken. Weet u nog hoe je geest heel kort kunt samenvatten? Pneuma, in beweging gebrachte lucht. Kent u de definitie nog? Misschien hebt u hem uit uw hoofd geleerd. Ik heb hem hier geschreven, want ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd. Maar God is de onzichtbare en ongrijpbare kracht van beweging. Ik zie sommigen het proberen mee te zeggen, want het is letterlijk uit de tekst. Van leven en denken. De goddelijke kracht die zich uit in Gods onzichtbare en ongrijpbare daden. Maar het gaat me vooral om, dat is die onzichtbare en ongrijpbare kracht. Die in beweging gebrachte lucht. God die ons in beweging zet. Door zijn geest. Op grond van wat er staat geschreven. Ik voel op grond van wat er staat geschreven. De geest is niet los te koppelen van dat wat er staat geschreven. Ik denk dat hele wezenlijke zaken zijn. En dan zegt Paulus die ons dat dan duidelijk maakt. Je bent een zoon van God en je hebt de geest van God in je. Je behoort tot het lichaam van Christus. Je bent familie van God. Al die wonderlijke dingen die ons niet meer opvallen, maar zo'n bijzondere zaak zijn. En dan zegt Paulus in Efeze 1 vers 5. Ik begin iets eerder te lezen in, even kijken, vers 2. Anders valt het zo uit de lucht.
genade,
zei jullie, en vrede van God onze Vader. Dat is tegen jou, hoor. Genade, zei jullie, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus. Zoals hij ons uitkiest in hem, voor de nederwerping van de wereld. Weet u het weer precies te zeggen voor uzelf? Kan ik voor mezelf nu zeggen wat nederwerping van de wereld is? Wil ik een plek erbij te bedenken vanuit de schrift waarin het staat? Kan ik er wat mee doen? Legt het me uit? Leg me nou gewoon eens uit alsof ik niks weet. Wat bedoel ik met nederwerping van de wereld? Opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. In liefde. In liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus voor zichzelf. In overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Dus het behaagde hem naar zijn wil ons enzovoort. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Paulus stapelt, die ons begenadigt in de geliefde. Hoe kan je nou ooit nog terug verlangen naar de wet? Als je zo mag lezen van genade. Hoe kan je ook nog een ander de wet opleggen? Het is wat Paulus ons te zeggen heeft. We leven in het beheer van de genade. Ik zeg niet bedeling, maar ik zeg beheer. En dat leg ik er wel een keertje uit. Er komt wel een publicatietje over. In het beheer van de genade. In de beheersperiode waarin God nu de genade neerlegt. Liefde. Het is die liefde van God die al bezig was en ons op het oog had voordat wij er überhaupt maar waren. Dus we hebben op geen enkele manier ertoe bijgedragen. Het is enkel en alleen dat u en ik hier zitten en het mogen horen en weten en proberen te leven. Enkel alleen zijn liefde. En voordat wij mochten meebeslissen of medezeggenschap hadden, hè, of gekend werden in die beslissing, heeft hij ons bestemd. Tevoren bestemd tot zoonschap. Zoonstand, zeggen we dan wel eens. Denken ze, oh, dan heb je EHW met zijn jargon. Hij heeft ons de plekje, een plek van zoon, de plek van zoon gegeven. Als zoon geplaatst. Dus een zoon en een vader. De zoon en de vader. De zonen en de vader. Tot dit moment. En dat liefde tevoren, zoonschap, dat is door Christus Jezus. Niet uw en mijn eigen keuze. Ik heb gekozen voor Jezus. En het is alles in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. En het is tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Genade. Dat is het lastigste woord dat ik ken. Want het betekent onverdiende gunst. Je krijgt het voor niets. Je hoeft er niks voor terug te doen. Het is niet jouw verdienste. Het is gewoon om niet. Alsjeblieft. Omdat ik van je hou. Dat is wat God zegt. En we zijn begenadigd. Het kan niet buiten de geliefde zoon, namelijk om. We zijn begenadigd in de geliefde. En samen met die geliefde vormen we één lichaam. Hij is ons hoofd. Onvoorstelbaar. En nou is een zoon van God, dat is wat God aan het uitwerken is, dat u een mondige, gerijpte zoon bent, die door vader wordt gekend, lief gehad, vertrouwd met hem is, en hij is vertrouwd met jou. En hij geeft je de macht, de volmacht, om te handelen. Ik heb helemaal geen behoefte aan een pedagoog, weet je dat? Aan een knapengeleider bedoel ik. Want ik heb geen behoefte aan de wet. Hij zet me als zoon onder de genade. En niet als knapengeleider aan de hand onder de wet. Het is onvoorstelbaar. Hoe bidt u nou straks? Thuis? Morgen? Wat doe je als je bidt? Is dat hem naderen? Weten, ik mag komen tot de troon van uw genade. Ik mag weten, ik mag bij u komen. Ik hoef niet alles verdiend te hebben, u heeft het me al gegeven. Ik mag u vrezen van Christus, wordt het dan, weet je wel, de vrezen des Heren. Maar het is niet meer een schuldige vrees die de wet wekt. Want die wet, die schuldige vrees, leidt tot slaafse gebondenheid. Maar het is vrees, respect, gebaseerd op wat de Zoon heeft gedaan. En als ik spreek over de vrezen van Hem, dan is dat wat Hij in u en mij gewekt heeft. Ik mag me iets bewust worden. Ik heb gegarandeerd het idee dat ik nog niet voldoende weet. Maar dat ik mag me iets bewust worden van zijn liefde, van zijn handelen, kosmoswijd, omdat hij het heeft gedaan in de geliefde, en ik ben begenadigd in de geliefde, ik ben zoon, dan wekt dat in uw en mijn leven vrees, dat we zeggen respect. Diep ontzag dat de God, die het al onderschikt, daar de Zoon voor geeft en door de Zoon zonen geeft die niets liever willen dan dat. Dat God uiteindelijk wordt alles in allen. En die Vader liefhebbend en respecterend, respecterend en liefhebbend, moet ik het zo zeggen, dan valt me nog een onverdiende buit in de schoot. Dat is, op mijn tijd zul jij de Zoon gelijk zijn. Zullen jullie, die je nu in dit leven mag leven, verwachtend wat er komt, die voorverwachting heb je, je gaat straks de Heer tegemoet in de lucht, dan gebeurt alles wat God zich heeft voorgenomen met zijn volk, en dan uiteindelijk, als dat grote heilshandelen geschied is, tot zijn volkomenheid is gekomen, dan zal God zijn alles in allen. Het feit dat we hem tegemoet gaan in de lucht, misschien met alles wat ons aankleeft aan pijn, aan een lichaam dat, vult u maar in, zo zit ik dan bij iemand die ernstig ziek is. En dan proberen we samen de woorden te zoeken die God zegt. Straks zal het zijn, de Zoon gelijk, een heerlijkheidslichaam, niet meer wat er woekert. Niet meer, maar de rust en de het zoon gelijk zijn, hem gelijk zijn. Verdiend? Nee. Ontvangen? Ja. Genade. Ben ik het dan waard? Dat is nou juist de grap. Het is niet wat jij waard bent, het is waartoe ik jou bestem. Je mag leven. Op de plek waar ik je nu neerzet. Met alles wat je ziet op de televisie. En leest in je krant. In het diepe besef. Zoon. Het loopt me niet uit de hand. Zoon. Het is een onderdeel van mijn heilshandelen. En ik, wij. Leden van het lichaam van Christus met een voorverwachting. Zeggen. Schiet op, mijn vader. Het is zeker spoedig. En vader zegt, nog niet, maar het komt wel dat hij zegt, tijd. Amen.